Nieuws uit je eigen omgeving. We houden je graag op de hoogte. We zijn lokaal actief en actueel. 24 uur per dag. Altijd dicht bij jou. Radio Beverwijk.
Verrassende gasten. Eerlijke gesprekken en echte verhalen met Kramer en Koning.
Echtscheidingen. Een heel emotioneel proces waar helaas te veel mensen mee te maken krijgen. En soms zijn er ook kinderen in het gezin. Hoe kunnen zij omgaan met een echtscheiding van hun ouders? Wat voor gevoelens komen daarbij kijken? En hoe is het om zelf die kinderen te mogen begeleiden? Vandaag komen de antwoorden van kindbehartiger Tamara Kersens. Welkom bij Kramer Koning met uw presentatoren Richard Koning en Jonne Kramer. En op techniek de one and only, de enige echte, Janet.
Tamara, welkom in de studio.
Ja, dankjewel.
Dankjewel ten eerste dat je hier bent. Een heel mooi onderwerp. Een heel, ja, is toch zwaar onderwerp. Maar we gaan een mooie uitzending van maken. Nou, wat gaan we doen met deze uitzending? We gaan met name jou, we mogen jou zeggen. Ja. Jou leren kennen en wat je eigenlijk doet als kindbehartiger. Wat dat is en wat het voor jouzelf betekent. We hebben een aantal vaste elementen voor. We gaan zo meteen beginnen met de ijsbrekers. Om jou vast een beetje te leren kennen. En voor de luisteraars een tipje van de sluier op te lichten. Je mag één keer een pas inzetten. Voor de rest verwachten we antwoorden van je. Mm-hmm. Je had wel het laatste woord. Dus als je zegt van dit vind ik zo raar. Dat wil ik rechtzetten.
Ja, dat kan.
En natuurlijk komt de muziek van jou. Oh, je hebt hele mooie nummers klaarstaan.
Dank je.
Maar Richard, begin lekker met ijsbrekers.
Ja, daar komt ie. Tamara, West-Canada of Zaanstad West?
West-Canada.
Heel duidelijk. Mijn sterkste karaktereigenschap is?
Sterkste karaktereigenschap? Ik ben spontaan.
Kroket of frikandel?
Kroket.
Als kind wilde ik later worden?
Juf.
Ik heb het laatst gehuild om?
Toen onze kat overleed.
Hoe lang is het geleden?
Dat was in april.
Oké.
Ja.
Mijn favoriete cabaretier is?
Poeh, dat is een goeie. Dat zijn er verschillende.
Eén naam.
Je mag passen.
Oké.
Guido Weijers.
Ik kan mijn meest kwaad maken om?
Onrecht.
Ja of nee, een echtscheiding tussen ouders is het meest pijnlijke voor een kind.
Hoeft niet. Ik moet ja of nee zeggen? Nee.
Ja of nee? De emoties van het kind tijdens een scheiding wordt toch te vaak onderbelicht.
Ja.
En de meeste ontspanning vind ik in?
Sporten en lekker buiten zijn.
Nou, helemaal duidelijk. Een aantal keer heel resoluut.
Ja, en soms twijfelen.
En soms twijfelen inderdaad.
Ja, met name die twijfel wil ik meteen eruit pikken. Ja. Want ik vond het heel mooi te zien bij de vraag... een echtscheiding tussen ouders is het meest pijnlijke voor een kind.
Ja.
Je twijfelde, maar uiteindelijk zei je nee.
Zei ik nee, klopt.
Waarom niet?
Ja, het hoeft niet per se heel pijnlijk te zijn voor kinderen. Ik denk dat alles valt of staat met hoe de ouders ermee omgaan.
Mm-hmm.
Ik heb ook heel veel te maken met kinderen in hoogconflictscheidingen. En dan zeg ik ja, dat is natuurlijk absoluut gewoon heel pijnlijk voor het kind. Maar kinderen zijn daarentegen ook wel weer veerkrachtig. Dus het is heel lastig om daar antwoord op te geven.
Is het ook qua leeftijd verschillend?
Want
jouw leeftijd is 6 tot 16 jaar. Nou is natuurlijk al een kind van 6 kan natuurlijk heel anders mee omgaan dan een kind van 16.
Ja, zeker. Nee, ik denk niet dat het van de leeftijd afhangt. Soms denken mensen ook, hè, als ze uit elkaar gaan en hebben ze een kindje van 1 bijvoorbeeld. En dan kun je heel snel denken van, goh, het kindje is nog maar 1. Wat heeft hij ervoor last van? Die krijgt er niks van mee. Maar ook daarbij zien we wel dat die op latere leeftijd alsnog problemen kunnen krijgen met de scheiding. Dus dat is niet per definitie afhankelijk van de leeftijd.
Nee, precies. Nee. Tamara, jij bent kindbehartiger.
Ja.
Voor de mensen die niet precies weten wat een kindbehartiger nou precies doet, kun je kort jouw taakomschrijving toelichten? Wat doet een kindbehartiger?
Ja, een kindbehartiger is een vertrouwenspersoon en belangenbehartiger voor kinderen in echtscheiding. Daar komt het eigenlijk een beetje in het kort op neer.
Mm-hmm.
En wat ik doe is, ik ga in gesprek met kinderen, spelende wijs, echt afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de leeftijd van het kind. En vanuit die gesprekken, die voor een kind echt vooral als een spel aanvoelen, koppel ik terug naar de ouders van, dan geef ik ze wat handvatten of tips, of denk hieraan, denk daaraan. Dus ik probeer eigenlijk de stem van het kind te vertalen naar de ouders.
Maar wat mij opviel toen ik mijn voorbereiding deed voor de show vandaag, is dat de naam van jouw beroep, mag ik zeggen, denk ik, is kindbehartiger, maar niet kindbelangenbehartiger. En bij mij kwam het er automatisch bij. Waarom niet belangenbehartiger in die titel?
In de titel, ik denk dat ervoor gekozen is, maar ik heb de titel zelf niet bedacht. Dit beroep is ontwikkeld door Marika Lips. Zij is echt de grondlegger van dit beroep. Zij heeft dit 8 jaar geleden ontwikkeld. En ik ga ervan uit dat zij er ook gewoon echt voor gekozen heeft om een goede, korte, krachtige naam te bedenken. En dan is kindbehartiger. Want je zegt al, hè, van waarom is het niet kindbelangenbehartiger? Dus dat geeft al aan dat je er eigenlijk al wel van uitgaat dat een kindbehartiger de belangen van een kind behartigt. En daarom, het is evengoed gewoon wel een korte titel die wel de lading dekt, denk ik.
Ja, kan ik duidelijk volgen. Inderdaad, je geeft het al mooi aan. Dat is inderdaad wat ik denk. Ik zie dan voor mij iemand die even heel gechargeerd in een kamer gaat zitten met een ouder in een ene hoek, die boos kijkt naar een ouder in de andere hoek en die naast een kind gaat zitten en dan tegen haar ouders gaat zeggen, hey, het kind is er ook nog.
Mm-hmm. Ja.
Is dat zo?
Als ik de kinderen zie, ik zie de kinderen los van de ouders. En ook als ik, soms begeleid ik meerdere kinderen uit een gezin. En die zie ik ook los van elkaar. Dus het is echt een moment voor het kind zelf. Een sessie duurt dan 3 kwartier. En dat is echt even alle aandacht voor het kind. Van hoe gaat het met dit kind? Wat wil het kind mij vertellen? Wat laat het kind mij zien? En ik koppel het wel terug naar de ouders. Dus nogmaals, ik maak wel die vertaalslag. Maar de ouders zijn daar niet bij. En dat is juist ook heel fijn voor een kind. Want op die manier kan een kind ook gewoon vrij uitpraten over wat het voelt. Wat hem bezighoudt. Ik spreek ook altijd de vertrouwelijkheid af met het kind. Van alles wat je vertelt, dat blijft gewoon onder ons. Tenzij er echt dingen zijn waarvan ik denk, ja, dat is wel echt belangrijk dat papa of mama dat weten. Mm-hmm. En dan onder ons gezegd, als ik zie dat er dingen spelen qua veiligheid, dan moet ik uiteraard ook de vertrouwelijkheid verbreken. Want daar moet ik dan natuurlijk wel iets mee. Mm-hmm. Maar in principe spreek ik de vertrouwelijkheid af met het kind. Van, je mag alles gewoon tegen mij zeggen. Over papa en over mama en wat je ervan vindt. Vertel het maar gewoon aan mij.
Ja, hoe doe je dat? Want een kind die heel wat meegemaakt heeft, zal zich niet gelijk het vertrouwen aan jou durven te geven.
Nee, dat klopt. Het ene kind doet het heel snel en het andere kind niet. Dat heeft echt gewoon langere tijd nodig. Mm-hmm. Maar als kindbehartiger hebben we speciale spelmethodieken die we inzetten. Die als voor een kind voelt als een spel, maar die ons heel veel informatie geeft of die mij heel veel informatie geeft.
Wat voor spelmethodieken gebruik je? Ja. Kun je enkele voorbeelden noemen?
Ja, zeker. Tijdens de eerste sessie gebruik ik altijd het mattenspel. Nou, zou je denken, het mattenspel, wat is dat? Dat gaat echt met matten, een soort ronde placemats. Waarbij het kind zijn eigen wereld neerlegt. Dus dat wordt helemaal uitgebouwd met poppetjes, met voertuigen, met weggetjes, met van alles. En op die manier krijg ik heel snel een inzicht in wie zijn de belangrijke steunfiguren voor dit kind bijvoorbeeld. En huizen worden erbij neergelegd, dus dan kan ik daar vragen over gaan stellen. Van goh, dat huis van mama, hoe ziet dat eruit? Wat vind je leuk om met mama te doen? Nou, en op die manier ga ik dan met het kind in gesprek. Dus dat voelt niet als een zwaar gesprek voor het kind, maar het geeft mij wel heel veel informatie. Of ik kan bijvoorbeeld ook zien in zo'n legging. Of papa en mama bijvoorbeeld heel ver uit elkaar liggen. Of er ook een weggetje tussen papa en mama ligt bijvoorbeeld. Jullie zitten me nu echt aan te kijken van waar heeft ze het over?
Nee, ik ben heel gevoelig.
Het is echt een non-verbale methodiek, zeg maar. Dus kinderen zijn ook echt actief bezig. Mm-hmm. Een meisje van 9 die zei laatst ook tegen mij na afloop van goh, het was zo leuk om gewoon echt mijn eigen wereld neer te leggen. Mm-hmm. En zo ervaren kinderen het ook. Ja. Dus zij voelen dat echt als een spel wat ze aan het doen zijn. En mij geeft het heel veel informatie. Van, zijn beide ouders überhaupt wel in die legging aanwezig? Of is een van de twee er helemaal niet? Of, oh god, er is ook nog een tante, zeg maar, die belangrijk is. Waar je normaal gesproken in een half uurtje tijd met een kind helemaal niet zomaar opkomt. Maar
als je dit dan vergelijkt met je bent je was zelf ook een tiener toen jouw eigen ouders uit elkaar gingen. Die hebben dat op welke manier hebben ze dat toen verteld?
Op welke manier hebben ze dat aan mij verteld? Ja, ze hebben dat wel met z'n tweeën verteld. Aan mijn broer mm-hmm. en mij samen. Dus dat was heel goed. Dat zou ik als kindpartner heel goed vinden. Mm-hmm. Als ouders dat tegelijkertijd vertellen aan kinderen. En dat je dan ook als ouder naast elkaar gaat zitten. En ja, dat werd verteld. En dat was voor mij niet echt een volkomen verrassing. Want mijn ouders hadden best wel vaak ruzie.
Ah, oké. Okay. Dus was het voor jou ook misschien een soort vorm van opluchting? Van nou, is misschien het verkeerd gekozen woord. Maar denk van ja, maar dan zit ik in ieder geval niet meer in al die ruzies.
Ja, dat is altijd heel dubbel, hè. Want als kind
want je was 15,
niet,
hè, geloof ik.
Ja, 14, ja. Als kind wil je natuurlijk zeker niet meer die ruzies. Maar je wil eigenlijk toch ook niet dat je ouders uit elkaar gaan.
Nee.
Dus enerzijds zag ik het wel aankomen. En aan de andere kant ja, moest ik wel huilen op het moment dat ze het me vertelden.
Want al die methodieken die waren er toen, neem ik aan, niet.
Nee, dus ik ben eigenlijk nu geworden ja, degene die ik als kind nodig had. Zo zie ik dat zelf.
Heb je dat ook? Is dat voor jou ook een bewuste keuze geweest om die kant te gaan? Want vroeger, je bij de ijsbrekers. Wat wil je laten worden? Mm-hmm. En je was heel stellig juf.
Ja.
Heel duidelijk.
Ja.
Nou, ik vind dat je er best dicht bij de buurt gekomen bent. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, je hebt psychologie gestudeerd.
Ja.
Dus je hebt ergens op, ik neem aan, leeftijd van 18... een keuze gemaakt om dat te gaan doen.
Ja.
Was dat ook geïnspireerd door jouw levenservaring?
Nee, toen nog niet. Ik had toen altijd wel het idee, ik wil met kinderen gaan werken. Maar ik wist nog niet precies hoe en wat. Ja. Ik ben psychologie gaan studeren. Ik vind dat gewoon heel interessant. Hoe mensen denken, hoe mensen zich gedragen. Kinderen vond ik altijd heel erg leuk. Later, toen ik zelf ging scheiden. Dus dat was 20 jaar nadat mijn ouders gingen mm-hmm. scheiden. Ik was toen inmiddels 34. Had ik 2 kinderen van 7 en 9.
Moeilijke leeftijd.
Ja, best een last. 2 jongetjes toen. Zijn nog steeds jongetjes trouwens.
Mm-hmm. Dat was, nou, dat was inderdaad wel de volgende vraag.
Ja,
de volgende show geworden. Hoe ga je daarmee om?
Ja, nee. Het zijn nog steeds jongens. Ja. Mannen inmiddels. Toen ben ik me eigenlijk heel erg gaan inlezen in... Goh, hoe kan ik mijn eigen kinderen zo goed mogelijk door de scheiding heen helpen? En toen kwam ik uiteindelijk op speltherapie. Mm-hmm. Nou, mijn jongens hadden geen therapie nodig. Dat idee had ik toen in ieder geval niet. Maar ik dacht wel, goh, dat is een mooi beroep. En toen ben ik zelf speltherapie gaan studeren. Dat was een 2-jarige post-HBO-opleiding. En lang verhaal kort, door de jaren heen ben ik eigenlijk allerlei opleidingen gaan doen. Allemaal wel op het gebied van kinderbegeleiding. En ook uiteindelijk wel alles rondom scheiding. En ben ik uiteindelijk.
Maar had je die opleiding ook gedaan als je niet uit elkaar gegaan zou zijn?
Nee, waarschijnlijk niet, denk ik. Je bedoelt die in de...
Ja, want je zegt van, je wilt op een goede manier aan de kinderen vertellen.
Ja,
dus
ja.
Je kiest ervoor om daar toch een opleiding te volgen. Maar stel, je was wel bij elkaar gebleven. Had je dan ook die opleiding gedaan?
Waarschijnlijk niet. Nee,
okay.
Waarschijnlijk niet.
Dus het had, ja, het klinkt misschien heel cru, maar het had misschien zo moeten zijn.
Ja,
het ene gaat hand in hand met het ander.
Ja, ja.
Oké, okay, zie jij het zelf ook zo?
Ja, ik kan het wel zo zien. Want wat je zegt, als ik niet was gaan scheiden... was ik mm-hmm. me niet op die manier natuurlijk gaan verdiepen. Was ik ook nooit op die opleiding speltherapie
gekomen. En hadden we hier niet met een kindbart gezeten?
Nee, nou, uiteindelijk had je hier niet met een kindbart... maar misschien toch wel met een juf aan tafel gezeten.
Ja,
je weet het niet.
Ook heel boeiend beroep trouwens.
Ook een heel boeiend beroep. Alleen zo'n klas met 30 kinderen voor mijn neus... dat vind ik wel iets te druk. Dus dit vind ik heel leuk, gewoon 1-op-1 met kinderen werken. Mm-hmm.
Ja.
En daar krijg ik ook echt wel energie van, gesprekken met kinderen. Kinderen hebben geen verborgen agenda, die zijn gewoon wie ze zijn.
Kinderen zijn altijd eerlijk.
Ja. En dat is gewoon heel leuk.
Mm-hmm. Ja, want hoe was jij zelf als kind?
Hoe was ik zelf als kind? Ik kon al goed kletsen, denk ik, als kind.
Mm-hmm.
Ik kletste wel met iedereen. Ik zat wel vrolijk en gezellig, denk ik. Zoiets.
Ja, was je vrij, die spontane wat je nu had, had je toen ook?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, okay, ook een beetje flap uit.
Flap uit. Vind je mij een flap uit?
Nou, je gooit het aardig uit.
Flap uit. Ja, ik was ook wel verlegen, denk ik. Kan ik nu trouwens ook nog wel zijn, hoor. Spontaan wel.
Ja.
Flap uit misschien ook.
Ja, maar wel een heel sociaal. Sociaal. Want je wil een lerares worden.
Ja.
Dus dat is toch ook dat je inderdaad... Je wil iets leren aan anderen.
Ja.
Maar ook in contact staan met anderen.
Ja.
Was je in je jeugd ook wel heel sociaal?
Ja.
Iemand die van dingen organiseerde van... Nou jongens, ik noem even iets heel kleins. We gaan een leuk spel doen. Hulp, roep alle kinderen uit de buurt. Kom maar, roepen we erbij.
Ik was niet, niet echt degene die het voortouw nam. Ik was wel een volger, denk ik. Ik nam niet echt het voortouw. Dat niet, nee. Maar ik was altijd wel met kinderen uit de buurt aan het spelen. En genoeg vrienden en vriendinnen om me heen. En
was je als puber?
Als puber, ja. Toen gingen mijn ouders dus scheiden.
Ja.
En toen werd ik, denk ik, juist op school wel... kon ik wel echt me afzetten, zeg maar, tegen de leraren.
Ja.
Dat kan ik me wel herinneren.
Juist daardoor?
Juist daardoor. En je moet ook niet vergeten, dat is ook natuurlijk wel... ik ben nu 51, dus 37 jaar mm-hmm. geleden. Ik denk dat ik de enige in de klas was met gescheiden ouders.
Ja.
Op school was er ook helemaal geen oog voor. Dus ik denk ook niet...
Dus als het vaderdag of moederdag was, dan
nou,
was
ja,
het...
dat was dan natuurlijk de middelbare school. Dus dat, iets anders. Maar wat ik nu heel vaak van de kinderen in de praktijk hoor... is dat ze bijvoorbeeld een goed contact met hun mentor hebben bijvoorbeeld, mm-hmm. die dan weet van de thuissituatie.
Ja.
En dat was in die tijd helemaal niet zo.
Nee. Ja, absoluut. Ik denk een mooi moment is om naar het eerste nummer te gaan.
Ja.
Nou, we hebben het over families gehad, over jouw familie. Nou, heel toepasselijk eerste nummer. Je hebt er eentje van Pink uitgekozen.
Ja,
welke is het?
Family Portrait.
En waarom?
Waarom? Omdat in dit nummer wel heel goed naar voren komt hoe kinderen de scheiding van hun ouders kunnen ervaren als de ouders er niet zo goed met elkaar mee omgaan. Ze zingt geloof ik ook letterlijk van dat het was alsof ze in de Derde Wereldoorlog beland mm-hmm. was. Ja, dat is zo alleszeggend, denk ik.
Ja, hele mooie koos. Laten we gaan luisteren. Hier is Pink.
Yeah.
Ja, welkom weer terug bij Kramer en Koning met onze gast, kindbehartiger Tamara Kersens. En Tamara, we hebben al heel veel geleerd van wat je eigenlijk doet als kindbehartiger, waarbij je kort gezegd de belangen van een kind tijdens een scheiding eigenlijk behartigt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk best hoe we het kunnen zeggen natuurlijk. En dat is hartstikke mooi. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel een zwaar beroep is. Iets waar je heel veel situaties meemaakt. En je noemde al wat voorbeelden. Hoe ziet voor jou een gemiddelde dag eruit?
Ja, dat is een goede vraag. Want die is iedere dag weer heel anders. Nee. Is ook per week verschillend. Ik ben ook aangesloten als ZZP'er bij Family Supporters. Ja. Ook een zorginstelling. Ja. Dus voor hen werk ik ook regelmatig. Maar een gemiddelde dag... Ja, het leuke daarvan is, ik werk als ZZP'er. Ja. Dus iedere dag is ook weer compleet anders. Dus dat kan alle kanten opgaan. Soms word ik door ouders gevraagd die het plan hebben om uit elkaar te gaan. En dan help ik ze om de scheidingsmelding te doen aan hun kind. Dan vragen ze echt aan mij van, goh, wil je ons daarbij helpen? Van hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Ook rekening houdend met de leeftijd van het kind. En de andere keer word ik weer ingezet door de jeugdbescherming bijvoorbeeld. In een heel een hoog conflictscheiding. Ja. Vechtscheiding mogen we niet meer zeggen. Dus hoog conflictscheiding. Dat zijn natuurlijk ook weer heel andere zaken. Of ouders die uit elkaar gaan en die gaan met z'n tweeën naar de mediator. En die gunnen hun kind ook iemand. En dat ben ik dan. Het kan van alles zijn.
Ja. Ja. Waar het bij elkaar komt, is je werkt met de kinderen. Nou, ja. Je gaf voor de brekenlijn, je had het mattenspel, noem je het geloof ik.
Ja.
Waarin kinderen aan de hand van matten en objecten als huizen eigenlijk een beetje aan jou kunnen uitbeelden hoe ze zich voelen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je daarbij een hele zeker, je noemde net al een hoog conflictscheiding, we mogen geen vechtscheiding noemen. Ik kan me voorstellen dat je daar hele heftige dingen mee maakt.
Jazeker.
Hoe ga jij daarmee om? Hoe hou je er afstand van?
Ja, in het begin toen ik dit werk net deed, vond ik dat heel lastig. En dan kon ik er ook echt wel 's nachts van wakker liggen. En inmiddels heb ik wel geleerd dat ik kan niet de hele wereld helpen. Ik zie mezelf nu als een schakeltje in een ketting. Dus een schakeltje in het geheel. En in dat stukje probeer ik gewoon zo goed mogelijk voor de kinderen te zijn. En altijd wel in mijn achterhoofd te houden dat ik niet alles op kan lossen.
Kun je een voorbeeld geven van iets waar je een bepaald kind op als situatie, waar je heel veel moeite mee hebt gehad en ook heel veel van hebt kunnen leren uiteindelijk?
Waar ik ook van heb kunnen leren. Ja, wat ik wel bijvoorbeeld een hele heftige zaak heb gevonden, is een zaak waarbij ik van de kinderen hoorde dat ze mishandeld werden door hun moeder. Ja, dat zijn gewoon hele ingewikkelde dingen natuurlijk.
Ja.
Die me ook niet in een koude kleren gaan zitten.
Maakt zoiets je boos? Als je het hoort, maakt zoiets je boos dan?
Ja, ik denk dat boos niet eens het goede woord is.
Bozer dan boos.
Zoiets. Bozer
ja,
dan boos.
Precies. Ja.
Om even dat voorbeeld eruit te halen. Het is ook een hele heftige situatie. Ja. En ik hoop dat die niet al te vaak voorkomt. Maar je noemde ook in het eerste stuk al een soort van geheimhoudingsplicht naar de kinderen toe. Ja. Die in bepaalde gevallen doorbreekt om informatie aan ons te geven.
Ja.
Is dit in zo'n geval waar je dan verder gaat dan kinderbaardigen, waar je meer stap moet nemen?
Ja, zeker. Dan moet je wel iets doen.
En wat doe je dan?
En dan moet het ook onderzocht worden of het klopt wat het kind zegt. En dat zijn natuurlijk hele ingewikkelde en lange trajecten. Ja.
Maar je hebt toch ook, heb je dan te maken ook met een meldingsplicht?
Ja, zeker. Maar de meldcode.
Maar het lijkt mij dan heel dubbelzijdig. Want aan de ene kant, een kind vertelt jou iets in vertrouwen.
Ja.
Maar je hebt ook die meldingsplicht waardoor het kind misschien hebt van, vertel jou iets in vertrouwen. Maar je meldt het wel bij de politie of de instantie die erover gaat. Waardoor een kind zegt, nou ga ik jou niet meer iets zo makkelijk vertellen meer.
En je zal toch wel zien dat kinderen uiteindelijk toch wel de dingen aan je blijven vertellen. Mm-hmm. Kinderen willen ook geholpen worden. En ik geef ook aan het kind, ik ga hier heel goed over nadenken. Heel goed dat je mij dit verteld hebt. Ik ga nadenken hoe ik jou zo goed mogelijk kan helpen.
Ja.
Dus op die manier.
Maar zeg je er ook bij dan van, als het heel ernstig is, zoals inderdaad een mishandeling, dan ben ik genoodzaakt dit te melden. Ben je daar wel gelijk heel eerlijk in daarover?
Ik ben er wel eerlijk in dat ik hier wel mee aan de slag ga.
En dat
ik wel heel goed na ga denken hoe ik het kind hierbij kan helpen.
Heb je al eens meegemaakt dat het kind daardoor niet het achterste van zijn tong niet ziet?
Eigenlijk niet.
Oké.
Eigenlijk niet.
Mm.
Nee.
Even terug naar die. Ga je gang.
Nou, ik wilde vertellen, dit is dan ook een zaak waarbij ik was ingezet door de jeugdbescherming. Mm-hmm. En dat is voor mij dan ietsjes makkelijker. Omdat ik dan weet van, het gezin is ook al in handen, van een andere partij. Dus ik ben niet eindverantwoordelijk in dat opzicht. Dus dat maakt het dan wel ietsjes makkelijker. En dan kun je ook sparren met collega's, althans collega's. In die situatie zijn ze dan een soort van collega's voor mij. Dus ja, dan probeer je natuurlijk met z'n allen wel gewoon zo goed mogelijk hiermee om te gaan.
En in dit voorbeeld, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Is de scheiding goed gekomen? Want het is natuurlijk ook nog een hoogspanning scheiding.
Ja.
Of hoop dat ik het juiste woord heb hier. Hoe is het met de kinderen eigenlijk gegaan? Is die bij vader of moeder terechtgekomen? Is die ander traject ingegaan? Waar ligt dan zo'n eindpunt waar je mee kan helpen?
Ja, deze kinderen zijn uiteindelijk bij hun vader gaan wonen.
Ja.
Ja. Ja. En dan nog wel contact, omgang met moeder. Maar ook onder begeleiding. En dit zijn best hele ingewikkelde trajecten. Ja.
Mm-hmm. Ja, maar dit is natuurlijk niet alledaags traject.
Gelukkig niet.
Nee, want een alledaags traject...
Ja.
Komt
zo
er dan...
zijn ze niet allemaal.
Nee, dat hoop ik maar inderdaad.
Nee, zeker niet. Zeker
maar
niet.
Komt er dan ook een eindpunt uit waarbij een oplossing is... die misschien niet jouw oplossing kan zijn, maar wel goed kan zijn?
Niet altijd. En wat ik altijd een beetje bedenk is dat soms is met sommige ouders... zeg maar het hoogst haalbare bereikt...
Ja.
Zeker in dat soort situaties. Of niet over die mishandeling, maar in hoogconflictscheidingen. En wat ik dan als mijn rol zie, is eigenlijk niet anders dan de kinderen daar zo goed mogelijk doorheen helpen. Zeg maar. Ja. Dat is wat je dan doet.
En zullen niet alle ouders even meewerkend zijn?
Nee.
Want heb je dan ook een idee van dat je soms wel eens echt tegen een muur aanloopt? Ja. Juist door die gebrek aan medewerking van de ouders.
Zeker.
Maar hoe ga je daarmee om?
Nou, dat ligt er een beetje aan. Want soms moeten ouders echt verplicht, zeg maar, mijn hulp aanvaarden.
Okay. Het mag verplicht worden.
Als er een ondertoezichtstelling is op een gezin. Dus dan moeten ouders echt ook de hulp aanvaarden die de rechter, zeg maar, heeft opgelegd.
Mm-hmm.
Ja, en dan hebben niet alle ouders zin om met mij in zee
die
te gaan.
Die gaan tegenwerken waarschijnlijk.
Ja, of die zitten niet op mij te wachten. Of een van de ouders zit niet op mij te wachten.
Mm-hmm.
Maar aan het begin van het traject start ik altijd met een gesprek met vader en een gesprek met moeder. Dus los van elkaar. Mm-hmm. En daarbij geef ik ook aan dat ik ook gewoon heel graag hun verhaal wil horen. Dat ik ze ook gewoon serieus neem. En het is voor mij ook gewoon belangrijk om van verschillende kanten zeg maar informatie te krijgen.
Ja, ze zien jou niet als een soort van iemand die zich met hun privéleven gaat bemoeien.
Ja, soms wel. Ja. Ja.
Maar dat moet je op die manier goed uitleggen dat niet je bedoeling is.
Nee, precies. Ja.
Mm-hmm. Leidt het ook wel eens tot echt mensen die echt boos worden,
op mij.
Agressie, op tafels gaan slaan en dat soort dingen meer?
Ik heb dat zelf eigenlijk nooit meegemaakt. Ik weet dat het wel gebeurt in de hulpverlening, helaas.
Ja. Hoe ga je daarmee om als het bij jou gebeurt?
Ja, dat is wel heel spannend.
Ja, blijf je dan standvastig? Of heb je zoiets van, jongens, deze agressie wordt nu even te bedreigend voor mij?
Ik ben wel een keer uit een situatie gestapt. Dat ik echt heb aangegeven bij de jeugdbescherming van ik ga hier uitstappen.
Kan je vertellen, iets meer toelichten? Of mag dat niet?
Nee, dat is lastig.
Nee, daar ga ik dan niet verder over.
Nee, maar toen, dat was inderdaad ook wel een situatie waar ik gewoon zelf ook wel... Ja, dat me daar ook gewoon niet meer prettig bij voelde. Dat ik daar ook wel echt wakker van ging liggen.
Ja.
Ja, dat heb ik ook echt gezegd. Toen heb ik wel gezorgd dat er andere hulpverlening kwam. Maar ben ik er wel zelf uitgestapt.
Ja.
Want dat kan je natuurlijk ook altijd nog doen, hè? Ik bedoel, je kunt er altijd op een bepaald moment uitstappen.
Toen je dat deed, je gaf wel aan, we gaan niet te diep op in. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is... Ben je eruit gestapt omdat je zei van, ik kan het niet meer aan... En ja, iemand anders kan beter zorg geven.
Mm-hmm.
Of je bent uitgestapt met het idee van... dit gaat nu fout voor het kind als ik hierbij betrokken blijf.
Nee, dat eerste.
Ja.
Dat eerste, ja.
Had je daar moeite mee?
Ik was in dat geval wel eigenlijk wel opgelucht dat ik eruit gestapt was. Mm. En dat ik echt bij mezelf ben gebleven. En daar toch voor mezelf ben gaan staan. En heb gezegd van hier stop ik mee. Ja, want dit gaat te veel voor mezelf vragen.
Ja.
Oké, want ik schets even een situatie. Je bent behartig van een kind en die heeft je heel veel over jou verteld in vertrouwen.
Ja.
Maar op een gegeven moment wordt het voor jou dan te dichtbij. Het wordt te bedreigend. En je zegt van, nee, ik moet me nu hier vanaf mijn handen vanaf houden.
Ja.
Je kiest dan, gaf je net aan, dan die tweede zei, ik hou mijn handen eraf. Maar denk je dan ook wel van, oh jee, hoe zal dat dan met het kind gaan? Is dat ook een keuze die je in je achterhoofd meeneemt?
Ja, dat was dan wel, omdat ik niet zoveel over die situatie kan
zeggen. Okay.
Dat was niet naar aanleiding van wat het kind zelf allemaal aan mij verteld had. Maar meer om wat er achter de schermen gebeurde met vader in dit geval.
Ah, okay.
Dus niet zozeer dat ik heel erg geschrokken was van wat het kind mij allemaal vertelde. Want ik ben echt behoorlijk wat gewend.
Mm-hmm.
Maar wel over hoe vader zich opstelde naar mij. Mm-hmm. En ook naar iemand van de jeugdbescherming, zeg maar, in dat geval.
Ja.
Dat het gewoon heel bedreigend werd.
Ah, oké.
Okay. Ja.
Nou, als ik zo jouw cv heb gekeken, ook al via LinkedIn en al die andere media waar het allemaal op staat.
Ja.
Wat mij vooral opvalt is dat je echt een enorme waslijst aan opleidingen hebt gedaan.
Ja, ja.
Ja, kun je even een klein handgreepje, want het zijn er echt te veel om ze nu allemaal op te noemen.
Ja.
Oh, je wil ze allemaal nu opnoemen?
Nee, ik weet ze ook niet meer allemaal.
Nee, we kunnen er een muziekje achter zetten.
Ja, ik ben niet jong.
Ja, de uitzending duurt nog een uur, toch?
En welke opleiding heb je eigenlijk het meest gehad?
Het meest gehad? Ja, in het werk wat ik nu doe, uiteraard de opleiding tot kindbehartiger. Mm-hmm. Maar ook de opleiding tot speltherapeut. Want de kindbehartiger is geen therapeut. Dat is echt iets anders.
Mm-hmm.
Maar de technieken en alles wat ik tijdens de opleiding speltherapie heb geleerd, gebruik ik eigenlijk toch nog steeds dagelijks in mijn werk als kindbehartiger.
Ja. Daarmee kan ik me ook voorstellen dat je, we hebben net het modderspel gehad, dat er ook momenten zijn waar je lachend en gierend op de grond ligt met een kind. En echt een beetje plezier geeft. Gebeurt dat ook?
Ja, zeker. En soms knutsel ik bijvoorbeeld met een kind. En dan zit je op die manier. Dat werkt vaak ook heel goed bij kinderen. Hè? Gewoon even iets doen. Knutselen met kinetisch zand of tekenen of iets dergelijks. En dan tijdens dat knutselen of dat spelen gewoon lekker een beetje de gesprekjes hebben. Maar ik kan zeker wel lachen met kinderen ook. Ja,
ja, ik zie het, Hajan. Ik zie ook een lach verschijnen. Ik neem maar dat je nu ook aan een kind denkt waar je zo...
Ja, ik heb genoeg. Ja, zeker.
Ja, vertel eens.
Wat jij ook zei, van kinderen zijn altijd gewoon eerlijk. Hè?
Ja.
Dus ik weet niet meer precies, maar soms maken kinderen gewoon hele, hele grappige opmerkingen waar je gewoon heel erg om moet lachen.
Kan je er eentje bedenken die nu even in je hoofd komt van iets wat er gebeurd is recent?
Ja, het ging wel een keertje over mijn leeftijd, geloof ik. Dat een kind echt dacht dat ik wel inmiddels al 72 was of zo, weet je wel. De kinderen kunnen gewoon heel makkelijk dat zeggen. Mm-hmm, van, ja.
Voor hun vergeven het.
Als ik
het had gezegd, dan zou ik niet.
Dan was ik hier heel boos weggelopen.
En terecht.
Terecht, ja.
Is wel een mooie radio natuurlijk. Hè?
De kinderen zijn leuk, die zijn gewoon heel eerlijk en heel grappig ook vaak.
Ja. Ja.
En je kunt ook vaak wel van ze leren hoor, want ze hebben best goede inzichten.
Wat heb je het laatst geleerd van een kind?
Wat heb je het laatst geleerd van een kind? Is dit een ijsbreker of is
dit
een spontane vraag? Wat heb je het laatst geleerd van een kind? Nou, laatst zei ook al bijvoorbeeld een kind heel wijs dat hij toch had geleerd van de scheiding van zijn ouders. Dat liefde ook over kan gaan.
Oké.
Okay. Dat vind ik heel mooi.
Dat vind ik wel echt gewoon een hele mooie...
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Want kinderen leren natuurlijk niet alleen maar negatieve dingen van de scheiding van hun ouders.
Nee. Ja, precies. Hoe oud was die, als ik vragen mag?
Die was 11.
Oh man.
Ja.
Nou, dat vind ik
die leeftijd.
Vind ik mooie diep hoor, inderdaad.
Mm-hmm. Ja,
ja, absoluut. Ja.
Ja.
En waar het mij ook meteen aan doet denken. Jij werkt in onze regio.
Ja.
Je doet ook als boodschappen.
Ja.
Dus met andere woorden, je komt een keer iemand tegen. Een kind van een scheiding of een volwassene.
Ja.
Stel dat hij nou eens bij de deken achter je staat.
Ja.
Hoe ga je daarmee om?
Ik heb dat wel eens meegemaakt. Ja, dan is het hoi.
Ja. Ja.
Kinderen zeggen dan gewoon hoi.
Ja. Ja, maar dat is niet van, ik ken jou van de scheiding van papa en mama.
Nee. Het is altijd, ze kijken me altijd aan en is het hoi.
Oké, lijkt me ook moeilijk voor jou.
Ja, vind ik niet echt moeilijk.
Nee?
Nee, vind ik niet moeilijk.
Mm-hmm.
Het gebeurt niet heel vaak hoor. Enkele keer heb ik dat. Ja.
Maar dan ook met ouders, dat er een ouder staat. En dat je, want jij weet heel veel, eigenlijk weet je heel,
ik weet
van
heel
de mensen,
veel van de mensen.
Met name de emotionele kant.
Klopt, alleen ik werk heel veel ook in regio Amsterdam.
Ja. Mm-hmm.
Dus die mensen, die kom ik eigenlijk niet tegen in de supermarkt.
Nee, precies.
Nee.
Ik denk dat het mooi tijd is voor het volgende nummer.
Ja.
En je hebt er een hele mooie gekozen, natuurlijk ook heel toepasselijk. Ja. Vertel.
When you love someone.
Ja, vertel.
Ja, dit is eigenlijk wel het liedje, vind ik. Waarbij ik altijd het gevoel krijg, dit is wat ik hoop hoe ouders het doen met hun kinderen als ze uit elkaar gaan.
Mm-hmm.
En dat ze ook gewoon de dingen blijven benoemen die wel hetzelfde blijven, die niet veranderen. En dat papa en mama altijd van ze blijven houden. En ja, ik vind dat gewoon een heel positief liedje in een verdrietige situatie.
Ja, geweldig. En ik denk dat het heel fijn is om er even samen naar te luisteren. Komt-ie aan, When You Love Someone.
Come home early after class, don't be hanging round the back of the schoolyard. I've been called up by a teacher, she said she can't even reach you cause you're so far. You've been talking with your fists, we didn't raise you up like this, now did we? There've been changes in this house, things you don't know about in this family. make sense. But nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense the way things go, son, you should know. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. There ain't no one here to blame, and nothing's gonna change with your old friend. Your room will stay the same, cause you'll only be away on the weekend. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, it don't add up, but we'll always love you, no matter what. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes two homes are better than one. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone. Come home early after class, don't be hanging round the back of the schoolyard. And if we're crying on the couch, don't let it freak you out, it's just been so hard. Sometimes moms and dads fall out of love. Sometimes the best intentions just ain't enough. Some things you can't tell your sister, cause she's still too young. Yeah, you'll understand when you love someone. When you love someone.
En welkom weer terug bij Kramer en Koning. We zitten hier nog steeds met onze gast Tamara Kersens, kindbehartiger. Met name in situaties van echtscheidingen. Ja, die op een kind natuurlijk ook best wel een stevig effect hebben. Mm-hmm. Vanuit jouw ervaring, wat is nou eigenlijk het grootste of meest ingrijpende effect van een echtscheiding op een kind?
Ja, het meest ingrijpende effect. Ja, laat ik het zo zeggen. Als ik wel eens aan ouders vertel dat hun kinderen door een rouwproces gaan. Ja. Tijdens een echtscheiding. Dan zitten heel veel ouders mij echt aan te kijken van waar heb je het over. Mm-hmm. Er is niemand dood. Nou. Dus dat, ja, dat geeft wel aan dat het echt wel een impact heeft op kinderen. Ook op een volwassene trouwens die gaat scheiden. Vaak denken mensen dat rouwen alleen maar gaat over iemand die overlijdt. Maar ook zeker bij een echtscheiding gaan mensen door een rouwproces. Ja. En kinderen gaan er ook doorheen. En kinderen die lopen vaak ook nog weer een paar stapjes op de ouders achter, zeg maar. Kinderen hebben natuurlijk toch een hoop verlies rondom echtscheiding. Sommige kinderen moeten verhuizen. Ja. Sommige kinderen moeten naar de andere school. Nou ja, inderdaad, een van je ouders zie je niet meer iedere dag. Van alles. Een huisdier bijvoorbeeld. Wordt ook nog eens onderschat. Bijvoorbeeld kinderen die een hond hebben. Papa en mama gaan uit elkaar. Of de hond moet helemaal weg. Ja. Of de hond gaat met de ene ouder mee. Ja. En het kind moet hond
bijvoorbeeld als een soort machtsmiddel gebruikt. Als je bij mij komt wonen. Komt de hond ook in huis.
Oh ja, ja.
Merk je het ook wel eens?
Ik hoor wel vaak van kinderen dat er wel vaak huisdieren beloofd worden.
Ja.
Ja, of dan zeggen kinderen wel eens van ja, je krijgt bij papa ook nog wel een konijn.
Ja, en bij mama krijg je dit.
Dan vraag ik na een paar weken wel eens van en hebben jullie al? Nee, nog steeds het konijn niet.
Nee, het konijn komt waarschijnlijk ook niet.
En waarschijnlijk komt het konijn ook niet.
Maar je praat hier de hele lucht over, maar ik zou me daar best wel kwaad over kunnen maken. Denk van
over
ja, je belooft een kind toch iets toe en dat konijn in dit geval komt dan niet. Het lijkt me heel oneerlijk.
Ja, nou, dat is soms ook wel oneerlijk. En nu doen we inderdaad heel lacherig over dit soort dingen. Maar dit zou bijvoorbeeld ook wel iets kunnen zijn wat ik dan bijvoorbeeld zou kunnen teruggeven aan een vader van, ja. Ja, let hier een beetje op.
Want... Ja, wat zijn nog meer van die do en don'ts die je echt in de situatie van je vertelt het kind, je gaat uit elkaar. Wat moet je dan echt absoluut niet gaan doen? En wat zijn nou de dingen waar je wel rekening mee moet houden om te gaan doen?
Nou, ik zou als ik aan mijn kinderen ging vertellen en je zit als ouders naast elkaar niet elkaar af gaan vallen.
Nee,
of zeggen van mama wil scheiden, maar papa wil het eigenlijk niet.
Of mama doet het lief en papa wel, daarom gaan we uit elkaar.
Of papa is vreemd gegaan.
Ook zo dom.
Ja, maar goed, het gebeurt best vaak hoor, dat ouders het gewoon niet kunnen laten om tijdens de scheidingsmelding toch dat soort dingen te noemen. Mm-hmm. En volwassen zaken, daar hebben kinderen sowieso geen boodschap aan. Nee. Houd het gewoon als ouder onder elkaar, of bespreek dat met je vriend of met je vriendin. We gaan elkaar niet lopen afvallen. Sommige ouders hebben ook echt wel de neiging om veel te diep op de reden van de scheiding in te gaan tegen het kind. Ja. Kind heeft daar helemaal geen boodschap aan.
Zeker een jong kind niet.
Nee, zeker een jong kind niet, maar onderschat ook niet. Pubers hebben er ook geen boodschap aan.
En wat kan je nou het beste wel doen?
Dat is een valkuil.
Dat is wat onderschatten van nou een puber zal dat wel begrijpen.
Ja. Ja, of dat ouders toch hun kind als een soort van vriend of vriendin zien.
Mm-hmm.
Ik maak dat best vaak mee, ook met pubers in de praktijk, die gewoon echt heel veel volwassen zaken te horen krijgen. Of geldzaken bijvoorbeeld. Hè?
Mm-hmm.
Van ja, we kunnen dit jaar niet op vakantie, want ja, papa die betaalde alimentatie niet. Het zijn best wel dingen die ik vaak terughoor in de praktijk van kinderen.
Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk punt, denk ik. Want dan, mijn levenservaring weet ik dat je daar problemen als puber op oudere leeftijd mee kan krijgen.
Ja.
Om een verkeerde emotionele balans met je ouders. Jij weet het beter dan ik, maar ik hoop dat je me kan volgen.
Mm-hmm.
Ik kan me voorstellen dat je dat dingen ook meemaakt waar het eigenlijk niet goed gaat. En waar je zorgen maakt over die pubers na de scheiding.
Ja.
Blijf je daarbij betrokken?
Nou, sowieso doe ik dus bij een traject dat ik eerst vader apart spreek en dan moeder. En ik begin altijd met 4 kind gesprekken.
Ja. Ja.
En daarna doe ik altijd een terugkoppeling aan ouders. En het liefst aan ouders gezamenlijk, maar dat lukt niet altijd.
Ja.
Dus dan doe ik het soms los van elkaar. Ja. Maar er zijn dit zeker de dingen die ik teruggeef.
Ja.
Van, let hier een beetje op of let daarop.
Ja.
En soms zijn ouders zich er ook gewoon echt niet van bewust.
Ja.
A, dat ze dat doen niet. En B, ook niet wat voor effect het op het kind kan hebben. Ja. Dus ik geef ook een stukje psycho-educatie aan de ouders.
Ja, heel goed. Heel belangrijk. Maar ik blijf even bij dat kind, want nou is dat kind is 18 of ouder geworden.
Ja.
En die zegt, die loopt ergens tegenaan, die zit daarmee, die krijgt problemen, wat voor dan ook. En die belt jou op.
Ja. Ja.
Kan je die dan ook helpen nadat dat kind volwassen geworden is?
Nou, in principe een kindbehartiger geeft het al aan. Hè? Eigenlijk gewoon tot 18 jaar.
Ja.
Een beetje tussen de 6 en de 16, maar tot 18. En daarna is het kind natuurlijk volwassen.
Ja.
Ja, dus dan zijn er eigenlijk ook wel weer andere wegen, zeg maar.
En werk jij samen met die andere wegen? Want ik neem aan dat je dan volwassen psycholoog en andere organisaties krijgt. Hebben jullie er ook een samenwerking mee om iemand verder te begeleiden die daar toch wel een beschadiging van opgelopen heeft?
Ja, zeker. Want ik verwijs ook soms natuurlijk gewoon door naar die 4 gesprekken. Dat ik denk, eigenlijk denk ik dat het kind meer nodig heeft dan wat ik als kindbehartige kan bieden.
Ja.
En ik heb ook in mijn netwerk veel mensen, veel kindertherapeuten, coaches, psychologen, allerlei disciplines. Dus daar maken we zeker wel gebruik van onderling, zeg maar.
Krijg je ook eens te maken met mensen die in extra zijn vanuit een andere cultuur? De niet-westerse cultuur.
Ja.
Want je lacht er een beetje om.
Nee, ik lach er niet om.
Nee, maar hij heeft niet verkeerd. Maar ik zie opeens een soort, inderdaad, uitkomen van, je begrijpt het, maar het is wel een hele andere cultuur.
Ja.
Wat geslotere cultuur.
Ja.
Maar hoe probeer je dat dan te doorgronden? Want hoe ga je daarmee om?
Ja, soms is dat best wel lastig, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Want we hebben inderdaad wel met cultuur verschillen te maken. En dan werk ik ook vaak wel samen met een collega bijvoorbeeld. Of een collega die ook diezelfde cultuur heeft. Of dat je toch gewoon net eventjes wat meer samenspraak kan hebben van, goh, hoe kunnen we dit het beste aanvliegen? Want je hebt gelijk, met cultuurverschillen heb je zeker te maken.
Ja, maar kom je daar veel mee? Krijg je daar veel mee te maken?
Best ook wel regelmatig.
Okay.
Ja, best ook wel regelmatig.
Ja, is mijn ervaring met mensen uit, zeker uit een moslimcultuur, die daar toch vrij gesloten in zijn.
Ja.
Echt een soort taboe opheerst.
Ja, taboe. Ja, klopt.
En toch krijg je er wel mee te maken.
Ja, omdat er soms dus ook gezinnen zijn, wat we al eerder in het gesprek zeiden, waar dan bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling is op een gezin, waarbij ouders gewoon hulp moeten aanvaarden.
Ja.
Ja, en dan kom je daar toch wel soms bij. Ja.
Ja. Hoe pak je dat anders aan? Begeleid je die ouders anders? Ik kan me voorstellen bij bijvoorbeeld de moslimcultuur, maar ook bij Joodse culturen, denk ik. Dat er heel veel weerstand is.
Ja.
En dat mensen, zeker als het verplicht wordt, zoals je eerder genoemd hebt. Zijn er bepaalde manieren waar je anders mee omgaat? Heb je dan iemand nodig die zelf die cultuur kent uit eigen levenservaring?
Ja, soms wel.
Hoe gaat dat?
Ja, soms wel dat laatste inderdaad. Want Joodse cultuur niet, heb ik eigenlijk geen ervaring mee. Ja. Maar er zit ook veel schaamte dan op, hè?
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Of ja, mijn kind is niet gek. Of ja, en dat is ook helemaal niet de situatie natuurlijk, of hoe ik het zie. Maar er is in die culturen wel veel schaamte vaak.
Stel dat je werkt met zo'n cultuur en je kan die mensen niet bereiken.
Mm-hmm.
Hoe is dat voor jou als je niet kan bereiken wat je vindt dat je wil bereiken dat belangrijk is? Hoe ga je er zelf mee om? Is dat niet...
Ja, dat is soms lastig. En soms is het dan ook goed, denk ik, om het juist over te dragen aan iemand die wel goed bekend is, zeg maar, met die cultuur. Of ook de taal spreekt, hè, want taalbarrière is soms ook heel ingewikkeld. Net wat jij dan bedoelt, kan heel anders overkomen of anders geïnterpreteerd worden. Dus dat is wel heel goed, belangrijk om dat goed af te stemmen.
Nou is er nog een groep waar ik meteen aan denk. Waar kan ik me voorstellen dat het ook een extra uitdaging is. En dat zijn kinderen, bijvoorbeeld autistische kinderen.
Ja.
Of anderszins kinderen met een andere mentale ervaring van de wereld, laat ik het zo zeggen.
Ja. Ja.
Kan jij dat?
Dat ligt helemaal aan het kind en wat zeg maar het probleem is.
Ja.
Want ik heb ook wel een aantal hoogbegaafde kinderen bijvoorbeeld in de praktijk gehad. Ja. En dat ging gewoon heel goed. En sommige autistische kinderen nemen natuurlijk alles letterlijk.
Ja.
Inderdaad, waarbij je ook weer een andere aanpak moet hebben. Ja.
Is dat iets wat je leuk vindt om mee te werken, de uitdaging? Of is het iets wat je juist lastig vindt?
Ik vind dat wel wat lastiger. Ik vind dat wel wat lastiger. Omdat het toch niet helemaal mijn specialiteit is. Ja.
Nee.
Ja.
Nee, want nou zou je misschien ook wel te maken krijgen met elkaar de zwarte piet toespelen vanuit ouders.
Ja.
Dingen beloven, we hadden net al inderdaad over het voorbeeld van het hondje, of het konijn, sorry. Mm-hmm. Maar ook dat ouders kinderen gaan beloven van, als jij dan jarig bent, gaan we dan een heel groot feest doen, we nodigen die en die uit.
Ja.
Ja, en mama die zegt van, maar dat kan ik er ook overheen doen. Dat is een soort van getouwtrek om het kind is. Hoe sta jij daar intussen dan?
Ja, dat is heel vaak zo natuurlijk.
Ja.
En mijn advies is altijd, blijf gewoon de ouder die je altijd was. Want dat is voor een kind ook het meest veilig.
Ja.
Ga niet in een overcompenseren.
Is dat nog een soort onzekerheid van, ik wil niet dat de andere partner in dat geval een soort overeen gaat en dan dat de kinder uiteindelijk voor die kiest?
Ja, onzekerheid of misschien ook schuldgevoel. Mm-hmm. Hè? Misschien ben jij degene geweest die bij het gezin is weggegaan en wil je op die manier toch zeg maar je schuld afkopen. Maar kinderen hebben er gewoon echt het meest aan als je gewoon een ouder blijft die je gewoon was. Want dat is vertrouwd en dat is veilig. En ook het meest eerlijk, denk ik.
Is dat ook wat je het meest blijft zeggen tegen die ouders? Blijf gewoon jezelf.
Ja, blijf jezelf.
Weet je? En ga niet met allemaal gekke tierenlantijnen naar het een keer proberen om te kopen, om het zo te zeggen.
Ja, klopt.
Ja. Wat is het beste advies wat je trouwens zelf wel eens gekregen hebt van iemand?
Wat het beste advies wat ik van, zelf
wat je, als kind vlak? Of als volwassene of in je werk of wanneer dan ook? Of in de supermarkt gisteren.
Blijf jezelf. Dat is denk ik juist wel een hele mooie.
Ja.
Blijf bij jezelf.
Ja.
Ja.
Merk je wel eens dat je denkt van, ik wijk te veel af van mezelf?
Nee, naarmate ik ouder word steeds minder, denk ik.
Oké.
Vind ik een mooi antwoord.
Ja.
Ja, wat betreft bij jezelf blijven. Nou, hoe kunnen we meer bij jouzelf blijven, Tamara, dan jouw muziekkeuzes?
Ja.
Het volgende nummer staat klaar. En af en toe hier bij Kramer en Koning, de gasten zoals jij vandaag, Tamara, mogen de muziek kiezen. En af en toe zit er een nummer bij waar de hele studio enthousiast van wordt.
Heel blij ben.
En hier is er eentje. Janet klikt al van, ik hoorde Richard al. Kondig hem direct maar aan.
Ja, Time in a Bottle.
If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, let's save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Around enough to know you're the one I want to go through time
with. Ja, dames en heren, Tamara Kersens, kindbehartiger, zit nog steeds naast ons. Ja, maar dit, hier werden we allemaal gewoon helemaal stil van. Jim Croce, Time in a Bottle. En we hadden het er al eerder over. Toen je de platen doorgaf via de mail en aard. En dan had je zoiets van, ja, maar is deze plaat te tuttig? Nou, ik werd nog bijna niet boos. Want dit is gewoon zo'n prachtig nummer. Ja, juist voor de mensen die niet deze plaat kennen. Je moet echt op YouTube, een soort documentaire van Top 2000, moet je dit bekijken. Voor de mensen die het niet goed weten, even kort samengevat. Zanger, een beetje rond de 30, krijgt dan opeens onverwachts te maken met een baby die geboren wordt. En ja, als artiest, beginnend artiest, denk ik, oh jee, daar moet ik brood op de plank brengen. Dus ja, ik ga heel gauw nummers schrijven die hopelijk goed ontvangen worden. En gaat dan op tournee met het vliegtuig in de tournee. Schrijft hij een brief. Komt niet aan bij de moeder en het kind helaas. In die brief staat er gewoon kort samengevat van, als ik weer thuis ben, ga ik de rest van de komende 30, 40 jaar gaan we een prachtig gezinsleven opbouwen. Ik zorg ervoor dat ik weer voor het kind ben. Ja, en die brief komt dus helaas niet aan, want hij stort neer met het vliegtuig.
Ja.
En dan...
Ja, ja, en sterker nog, ik heb begrepen dat hij juist ook nog had willen bellen met zijn vrouw. Vlak voordat hij het vliegtuig inging. Om nog tegen haar te zeggen dat hij van haar hield.
Ja,
en,
ja.
Maar zij had geen tijd om de telefoon op te nemen. En heel veel spijt van natuurlijk achteraf.
Vreselijk.
Ja, en toen die brief inderdaad. Ja, en Time in a Bottle. Ik vind het wel een heel melancholisch liedje.
Ja, nou, dat mooi, is het ook inderdaad. Ja, absoluut.
Dat je soms ook kan voelen, hè, van de tijd even stilzetten of bewaren.
Ja, bewaren in een fles. Je kan er altijd weer op terugkijken.
Ja.
En als je het fles laat leeglopen, die tijd krijg je nooit meer terug.
Nee, precies. Nee, dat is één ding wat zeker is. En jij zei ook van dat je het nu nog meer voelt, nu je zelf ook vader bent.
Ja, vroeger, 10 jaar, vond ik het echt een draak voor een nummer.
Echt?
Dat heb ik nu ook nog steeds met sommige nummers, hoor.
Ja.
En nu je zelf inderdaad in die situatie komt dat je zelf een vader bent geworden, dan is het denk ik, oh ja, dan ga je het zo waarderen, die nummers.
Ja.
En dan hoop je gewoon dat je al die tijdje met die kleine jongen kan meemaken, gewoon de rest van je leven kan blijven meemaken.
Ja, zeker.
Maar goed, weer verder over jou. Want jij bent de gast. Het beste advies zei je al van, blijf gewoon jezelf. Heb jij nog überhaupt doelen in je leven? Heb jij een bucketlist voor jezelf?
Nou, we hadden het net al even over New York, hè? Nee, New York. Ja. Nee, dat is wel even gekkigheid.
Mm-hmm.
Nee, doelen in mijn leven. Ja, ik wil mezelf sowieso altijd blijven ontwikkelen en nieuwe dingen blijven leren. Dus dat is grappig dat jij dan ook zegt van, ik zie echt zo'n hele lijst met opleidingen en cursussen.
Ja.
Nou, dat gaat voorlopig nog niet stoppen.
Nee?
Nee, dat gaat nog niet
dus
stoppen.
Dus die lijst is alleen maar langer en langer en langer en langer.
Denk ik, ja. En ik zou me ook nog wel willen toeleggen op kinderen te begeleiden in rouwsituaties na overlijden. Dus niet alleen maar naar echtscheiding, maar ook naar overlijden.
Ja,
omdat
precies.
Soms die ouders in scheiding en soms ook die ouders in hoogconflictscheiding, soms ook best wel veel energie kosten.
Mm-hmm.
Dus het lijkt me ook wel mooi om ook een beetje dat pad nog in te gaan.
Oké, okay. Je raakt nooit uitgeleerd.
Raakt nooit uitgeleerd.
Nee.
Zeker niet.
Heb jij voor je, wie is jouw grote voorbeeld?
Wie is
mijn grote voorbeeld? Oeh. Of nog steeds?
Nou, ik ben van Marieke Lips, die het beroep kindbehartiger heeft ontwikkeld. Ik heb haar wel heel hoog staan, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik heb ook niet voor niks de opleiding bij haar gedaan. En ik vind het gewoon heel mooi hoe zij dit heeft neergezet.
Ja, en als kind had jij toen ook al idolen?
George Michael.
Het kan slechter.
Ja. Absoluut.
Nou, echt idolen, nee, dat weet ik zo niet.
Nee. Ah, oké. Okay. Hey, we zijn zo bij het laatste onderdeel aangekomen.
Ja,
we noemden al in het begin van de uitzending het laatste woord. Je hoort zo meteen een klok meetikken, 30 seconden de tijd. En in die tijd mag jij alles benoemen wat je graag wil zeggen. Zodra de klok tikt, is de microfoon geheel aan jou. Zijn wij stil en mag jij los.
Ja, nou, als je meer wil weten over het beroep van kindbehartiger, ga dan vooral naar de website www.kindbehartiger.nl. Daar staat heel veel informatie over het beroep. En natuurlijk is het ook heel leuk als je mijn website gaat bezoeken. www.tk-coaching.nl. En ben je nou iemand die gaat scheiden en een goede begeleider voor zijn kinderen zoekt, schroom dan niet om mij te bellen of te mailen.
Perfect.
Ja, en ik zou inderdaad mensen adviseren die luisteren en helaas in zo'n traject zitten of daar misschien binnenkort terecht komen, absoluut te doen. Want ik denk dat je echt een hele mooie toegevoegde waarde kan zijn.
Dankjewel.
Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Kramer de Koning. Tamar, enorm bedankt voor je tijd.
Ja, jullie ook. Heel leuk dat ik hier mocht zijn.
Graag gedaan. Janet, jij enorm weer bedankt voor je expertise achter de knoppen. Beste luisteraars, Janet, je wil nog wat zeggen. Ja hoor.
Graag gedaan.
Nou, wat lief. Beste luisteraar, enorm bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Kamer Koning. De volgende aflevering weer een nieuwe gast die ongetwijfeld een heel boeiend verhaal heeft. Blijf luisteren en voor nu een hele fijne avond.